Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we toch op deze manier bij elkaar kunnen komen. Ook al is het heel anders dan we gewoon zijn. Het is een beetje kil, een beetje koud. En straks ook, einde van de dienst, dan gaan we zonder koffie te drinken naar huis. Terwijl dat juist de momenten zijn dat we delen met elkaar. Maar goed, het is al een voorrecht dat we bij elkaar kunnen komen. Ik ben dankbaar dat ik vanmorgen hier mag zijn en ik wil graag met u en jou lezen uit de tweede brief van Petrus. 2 Petrus 1, vanaf vers 1. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat ons tot leven en God verstrekt, begiftigd door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn we met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zult hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in deze wereld heerst. En de tekst is uit Johannes 15, vers 8, waar we lezen: Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Dag in, dag uit worden we verleid om loten te kopen. En er zijn allerlei instellingen die dat proberen. En als u dat doet, moet u dat zelf weten, daar gaat het niet om. Maar elke keer weer opnieuw word je eraan herinnerd dat je zomaar voor een paar euro in één keer schatrijk kunt worden. Ik kan me zo voorstellen als je weinig of geen inkomen hebt, je leeft zo aan de armoedegrens of er net onder misschien of er net boven, dat het toch wel heel erg aanlokkelijk klinkt om een lot te kopen en dan in één keer van al je moeite en ellende af te zijn. Er is zelfs een instelling die zegt van, weet je, je kunt zelfs 30 jaar elke maand een vast bedrag krijgen. Dan moet je al weten dat je 30 jaar leeft, anders is het ook geen investering. Hè? Maar zo worden we verleid. En als je dan om je heen kijkt, dat er heel wat mensen leven rond de armoedegrens, maar dat er juist ook heel veel rijken zijn, hè? Want daar zijn er ook maar genoeg van, miljardairs zelfs, hier ook in Nederland. Afgelopen weken zijn er 2 overleden, niet hier in Nederland dan, 2 miljardairs. En eentje heb ik nog gezien, die wilde zich van het leven beroven. En daar zit je dan met al je geld en dat schijnt toch ook niet gelukkig te maken. Maar hoe je het ook hebt, of je heel arm bent of heel rijk, zonder Christus ben je straatarm. En de meeste mensen beseffen dat niet. Die gaan er gewoon aan voorbij. Het is het hier en het nu. En als je het maar hebt, dan kun je ervan genieten. Dat is ook heel betrekkelijk, zie je wel. Hè, dat er heel wat mensen toch een einde aan hun leven maken die geld genoeg hebben, maar het toch ook schijnbaar niet zien zitten. Maar zo kijken we de menselijk tegenaan. Hè, als je het maar hebt. Maar God kijkt heel anders daarnaar. Bij de Heere God is het zo of je nu schatrijk bent of heel arm. Voor hem maakt het geen verschil. Als jij zijn zoon, de Heer Jezus Christus, aanvaard hebt in je leven, dan sta je allemaal op hetzelfde niveau. Dan ben je allemaal schatrijk, schathemeltje rijk. En vanmorgen hebben we zomaar 4 versen met elkaar gelezen. Maar wat staat daar ontzettend veel in? Ik moet u eerlijk zeggen, ik had eigenlijk het hele hoofdstuk, maar dat heb ik maar weggelaten. Want hier hebben we al meer dan genoeg aan. Onvoorstelbaar als je gewoon begint Simon Petrus. Als je de andere brief, de eerste brief leest, dan begint hij met Petrus. En dan denk je, wat maakt dat uit, hè? Nou, het staat er eigenlijk achter. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel. In de eerste brief schrijft hij Petrus en apostel. Maar hier komt hij dichter naar de gelovige toe, hè, als schrijver van deze brief. Hij komt je eigenlijk tegemoet en hij zegt, weet je, ik ben ook een dienstknecht. Hè. Simon was zijn naam en de Heer Jezus heeft hem Petrus genoemd. En toen hij nog Simon was, was hij gewoon een eenvoudige visser. Hij hij wilde zeg maar niet op zijn strepen gaan staan, maar hij wilde gewoon als mens deze brief schrijven. En hij heeft het gedaan met Simon Petrus, een dienstknecht van de apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof hebben als wij. Ja, Petrus, een even kostbaar geloof. Dat is toch wel bijzonder. Als je dan het leven van Petrus gaat bekijken, een even kostbaar geloof als wij, als hij. Nou, als je Petrus bekijkt voor het lijden en sterven van de Heer Jezus, ja, dan is er weinig over zijn geloof te vertellen. Dan alleen maar dat hij eigenlijk ook maar elke keer weer opnieuw eraan twijfelde. Hij kon in één keer zomaar zeggen, gij zijt de zoon van de levende God. En toen de Heer Jezus zei, ja Petrus, ik heb voor je gebeden dat je geloof niet op zal houden, was dat wel nodig. Want dan gaat de Heer Jezus verder, als Petrus zegt, Heer, ik wil met u de gevangenis in, ik wil voor u, ik wil met u sterven. En dan zegt de Heer Jezus, dat moet wel hard geklonken hebben, denk Petrus, eer dat de haan kraait, hebben we hem al 3 maal verlopen. Nou, hij kon zich daar niets bij voorstellen. En als Petrus dan bij het graf komt, samen met Johannes, dan kijken ze in het graf. En dan zien ze dat het graf leeg is. En dan staat er, en zij geloofden. Wat zagen ze in Johannes 20, vers 19, meen ik. Wat zagen ze? Het graf was leeg. En dat geloofden ze. Wat is daarbij? Ze kenden de schrift nog niet. Dus zij geloofden wel, maar ze geloofden eigenlijk alleen maar met hun hoofd. Ze waren nog niet wederom geboren. En dan zegt de Heer Jezus ook tegen Petrus, als je later wederom geboren bent, hè, versterk dan de broederen en de zusters. Maar voor dat kruis, ja, waren ze dat nog niet. Maar na het kruis, na de dagen dat ze gebeden hebben in de bovenkamer, hè, met die 120... Dan in één keer wordt de Heilige Geest uitgestort en dan zien we Petrus, die de Heer Jezus verloochend had, hè, die eigenlijk naar de mens gesproken, zo zou ik het voor mezelf toch wel denken, nou, ik durf mijn mond nooit meer open te doen. Dan zie je dat Petrus, en die begint daar over de grote daden van God te verkondigen. Nou, dat geloof bedoelt Petrus hier. Dat geloof in de grote daden, maar ook over de grote daden van God, dat je daar een getuige van bent. Dat eigenlijk uit je binnenste naar buiten komt en dat mensen aan je proeven dat je anders bent. Niet omdat je anders gekleed bent, niet omdat je er anders uitziet, maar omdat je van binnen anders geworden bent, omdat je wederom geboren bent. En er komen in deze tijd zoveel, die zijn er altijd geweest, maar in deze tijd merk ik dat vaker, zoveel zeggen broeders en zusters te zijn, en die ben ik, de Heer beoordeelt dat, maar ze geloven zoals Petrus en de anderen geloofden voor het kruis. Ze geloven met hun hoofd. En dat merk je dan ook. Dat als er maar wat gebeurt in hun leven, ja, dan zijn ze nergens meer. Dan hoor je gelijk al roepen, waar is nou God en waarom moet dat mij gebeuren? Maar als je de Heer God, de Heer Jezus Christus, werkelijk hebt leren kennen in het diepste van je hart, dan ben je ook op het moment dat het fout gaat in je leven rustig, omdat je zijn rust en zijn vrede in je hebt. Ook al begrijp je er niets van en zeg je soms misschien wel waarom. Maar of je gelooft met je hoofd, of je gelooft met je hart. En dat is wat Petrus hier ons laat zien, hè, dat geloof waarmee hij ook tegen die verlamde zei, nou, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, ja, wat had hij dan? De Heer Jezus Christus. Maar wat ik heb, dat geef ik u. Sta op en wandel. En datzelfde geloof, dat werkt in ons. En Paulus zegt in de brief van Efeze, of aan Efeze zo, en dat de kracht waarmee God, de Heer Jezus, uit de doden heeft opgewekt, in ons woont. Dezelfde kracht. En misschien denk je wel, nou, daar merk ik niets van. Ik voel me zwak. Nou, dat is een goed teken. De Bijbel zegt, dat zegt Paulus ook, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Want dan ben je het in de kracht van de Heer. Weet je, en dan heb je datzelfde geloof als Petrus. En als die andere volgelingen en alle anderen die daarna gekomen zijn. En ik hoop zo dat u, jij, dat we zo'n geloof hebben. Dat we ons huis op de rots hebben gebouwd. Een even kostbaar geloof. En hoe heb je dat geloof dan verkregen? Het staat erbij. Door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Of, misschien moet ik wel zeggen, door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Hij zit allebei. De Heer Jezus Christus is God. En in 2 Korinthe 5 vers 21, en daar staat het zo mooi omschreven. Dat hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij, de Heer God, voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zijn gerechtigheid zouden ontvangen. En dat staat hier. Dat geloof hebben we gekregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Het is niet om op je borst te slaan van dat je het verdiend hebt of wat dan ook, dat je beter bent dan een ander. Nee, het geloof hebben we allereerst ontvangen doordat de Heilige Geest ons ging overtuigen van zonde. En op dat moment, toen je dat in ging zien, heb je ook je gebogen voor hem. En op dat moment ben je wederom geboren. En heb je Gods geest ontvangen. En die geest, die moeten we de ruimte geven. Want zelf kunnen we niets. Maar Gods geest die in ons woont en in ons wil werken en door ons heen wil werken, wil die kracht openbaren. En dan het tweede vers. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus Christus onze Heer. Paulus is zo gewoon te zeggen, genade en vrede zijn u. Van hem die was, dat zei Johannes, van hem die was, die komt en die is. Van hem die was, die is en die komt. En Paulus die zegt dat dan zo, genade en vrede zijn u. Maar Petrus zegt het hier net iets anders. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van onze Heer Jezus Christus. Ja, en hoe moet dat dan? Ja, dat is heel eenvoudig eigenlijk. Als je Gods geest in je laat werken, dan krijg je een verlangen om de Bijbel te lezen. Want dat is namelijk de communicatie tussen God en tussen de mens. Het is Gods woord. God spreekt elk moment als je de Bijbel opent. En je wil dat ook maar horen en zien. Dan gaat God spreken. En genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Op het moment dat we ons uitstrekken naar God. Dat we hem beter willen leren kennen. Dat we meer willen gaan zien wie hij is. En in die mate krijg je genade. Ontvang je genade op genade op genade. En ontvang je ook vrede. De vrede van God die alle verstand te boven gaat. En wat is het dan heerlijk, hè? Ik kom zoveel broeders en zusters tegen die in nood zitten, in verdriet en die rouw hebben. En toch de vrede van God mogen uitstralen. Dat is niet hier, dat is hier. Hè? Dat zit in het hart. Daar zit de vrede van God. En dat komt eruit in de allermoeilijkste en zwaarste momenten van het leven. Daar kun je eigenlijk weinig of niets aan doen. Maar daarin laat de Heere God zien dat hij er is. En dat hij er wil zijn. En Paulus zegt het zo in Efeze. Bid maar om de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Dat je verlichte ogen van je hart krijgt. Omdat je gaat ontdekken hoe groot God is. Hoe machtig God is. En het is onvoorstelbaar, tenminste dat vind ik, op het moment dat je je bezig gaat houden met de grootheid van God. Dan moet je wel waarschuwen, want dan word je zelf kleiner van. Er blijft weinig meer van je over. Maar hij wordt steeds groter. En je mond valt open van verbazing dat hij in zijn grote liefde alles gegeven heeft om u, om jou, om mij te redden en alle die geloven. En voor eeuwig te doen delen in zijn heerlijkheid en in zijn glorie en in zijn macht en majesteit. En dat komt door de kennis van God en van de Heer Jezus Christus meer in je leven aan de oppervlakte. En dat je meer gaat zien wie Hij is. En ook al verleven we dan in een hele moeilijke tijd. En in een hele vervelende tijd. Mijn vader is het niet uit de hand gelopen. En als we op hem vertrouwen, dan komt het goed. Daar wil ik niet mee zeggen dat ik niet ziek kan worden. Want tot dit moment heb ik me nog geen moment zorgen over gemaakt. Want ten eerste weet ik niet of ik ziek zal worden. En ten tweede, als ik het word, dan weet ik, hij is erbij. En dat is niet zomaar wat gezegd omdat ik ook wat wil zeggen. Nee, dat is mijn diepste overtuiging. Dat is mijn vertrouwen. God zal erbij zijn. Hij is mijn vader. En er gebeuren genoeg dingen om me heen dat ik af en toe denk, maar hoe dan? We bidden al jaren voor mevrouw, voor wie? Zoveel rugpijn. Het wordt niet minder, het wordt erger. Daar begrijp ik ook niets van. Maar in alles zie ik wel dat hij erbij is. Ze loopt niet te mopperen. Ze gooit niet meer deuren. Ze is dankbaar. En ik denk wel eens, als ik dat zou hebben, zou ik dan ook zo? Nou, zij doet het ook in de kracht van God. Zij doet het ook doordat ze vertrouwen heeft. Want die pijn is er, maar hij is er ook. En we begrijpen dat niet. We kunnen dat ook niet begrijpen, dat moeten we ook niet willen. Maar het is er wel. En het is soms zo mooi. En dat ga je krijgen als je de kennis van God krijgt en van de Heer Jezus Christus. Sommige mensen, broeders en zusters, die zeggen, kijk, als je christen bent, dan hoef je niet ziek te zijn. En ik denk wel eens dat ik een andere God ken. En soms zie ik programma's op de tv en dan hoef je maar te zeggen, hey God, ik hoef niet ziek te zijn, dus... Ja, en dan ga je naar weet ik wie en dan word je genezen. Sommigen worden ook genezen. Dat gebeurde ook in de Bijbel al, hè, dat de discipelen zeggen, Heer Jezus, kijk, daar lopen mensen, ze zijn niet van ons. Ze geloven niet in u, maar ze genezen ook mensen. En dan zegt de Heer Jezus, wacht maar, dat komt goed. Want wie niet voor mij is, is tegen mij. Wij moeten niet oordelen, we hoeven dat ook niet te doen. Dat doet hij zelf. Hij ziet het hart. Maar ik voor mezelf denk wat de Heer Jezus tegen Thomas zei. Zalig zijn degenen die niet gezien hebben en geloven. En ik denk dat dat voor de gemeente geldt. Zalig zij die niet gezien hebben en geloven. En dan in vers 3 hebben we gelezen. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en macht. Zijn goddelijke kracht. Zo, dat is onvoorstelbaar. Hè? Dat is dezelfde kracht waarmee de Heer Jezus zei tegen de wind, de storm en de golven, stil. En het was stil, het was volkomen stil. En ze vielen op hun knieën van verbazing. Wie is dit, wie is dit? Ja, dat is God. De Almachtige. De Onveranderlijke. Die bij macht is om eindig veel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Die God. En die kracht woont in ons. Dat is niet om te zeggen, nou, hé, kijk eens. Nee, dat is zo, dat heeft hij zelf gewild. Dat heeft hij ook zelf gedaan. Dat is de belofte van de Heilige Geest. Dat een ieder die tot geloof zou komen, de Geest zou ontvangen. En de Geest is God. De Geest is niet iets wazigs, iets zweverigs. Nee, de Geest is God en het is een Hij. Het is een persoon. Het is en blijft moeilijk. Maar ik geloof wat er in de Bijbel staat. Het is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En die goddelijke kracht, die woont in ons. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godvrucht strekt, begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en macht. Nou, en dan ligt het maar weer bij mijzelf, hè? In welke mate dat ik wil genieten van de goddelijke kracht die in mij is. geef ik Gods geest de ruimte om zijn werk in mij te doen. We spreken niet eens meer van, het is mijn leven, het is mijn lichaam, er is niks van mij bij. Het was al een bruikeling, maar ik ben ook nog een keer gekocht en betaald. Het is alles van hem. En als ik, om het maar even bij mezelf te houden, een auto koop, dan is die auto voor mij. En ik kan ermee doen en mag ermee doen wat ik wil. En eigenlijk is het ook zo met de Heere God. Hij heeft u, jou en mij gekocht en betaald. Hij heeft volledig recht om dat te doen wat hem behaagt. En dat wil hij ook. Maar krijgt hij ook de gelegenheid? Krijgt hij de gelegenheid om zijn goddelijke kracht in je te openbaren? En die kracht, zegt de Bijbel, wordt geopenbaard in zwakheid. Want als je zelf nog krachtig bent, ja, dan botst die kracht van God. Dan kan die kracht van God eigenlijk niets doen. God, die denkt, nou, als je dat zelf dan wil, ga groesje gaan. Maar wat is het bijzonder? En dan wat tot leven en godsvrucht trekt. Leven tot eer van hem en godsvrucht is dat, ja, wat hem eigenlijk behaagt om je er naar uit te strekken om vroom, om in de goede zin van het woord, hè, om heilig te leven, om eigenlijk tot eer en verheerlijking van hem te leven. Zo Paulus weer zegt in Efeze 1, hè, dat we tot lof van zijn heerlijkheid, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, tot lof van zijn heerlijkheid. En in een paar versen staat dat 3 keren. Dat we goed begrijpen waar het om gaat. Het gaat niet om mij, het gaat niet om ons, het gaat om hem. En het gaat om zijn lof en om zijn eer. Het gaat om de glorie van zijn naam. En als we dat met z'n allen zouden begrijpen in deze wereld, zag de wereld er heel anders uit. Maar ja, we zien het om ons heen. Sommigen begrijpen het schijnbaar niet, hè. Want we zijn erdoor begiftigd. Het zit er eigenlijk in. Het is door heel ons wezen heen dat die kennis van hem door ons heen wil. Ja, en als je aan iemand kennis krijgt, dan ga je ook van die persoon houden. En ga je ook naar uitstrekken om beschikbaar te zijn voor die persoon. En vers 4 zegt dan, door deze zijn wij met kostbare en zeer grote belofte begiftig. Ja, en als we dan in de Bijbel gaan lezen, dan komen we inderdaad zeer grote beloften tegen. En kostbare beloften. Petrus die zegt dat ook zo mooi in 1 Petrus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijk, onbevlekte, onverwelkelijke erfenis, die in de hemel is weggelegd voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt, door het geloof tot de zaligheid wel gereed ligt om openbaar te worden in de laatste tijd. Nou, dat is al eens een kostbare belofte. Dat er een erfenis voor je is weggelegd in de hemel die bewaard wordt. Een andere grote belofte is dat er een moment zal komen dat de bezuin zal klinken, en dat de Heer Jezus je thuis zal halen, dat hij je daar zal brengen waar hij plaats bereid heeft, in dat vaderhuis met de vele woningen, waar we voor eeuwig zullen zijn. Weer een andere belofte is dat hij altijd bij je is. Hè? Niet die belofte dat hij zegt van, dat ze moeten gaan getuigen en dan zie ik ben met u, dat staat er ook. Maar bij ons is het eigenlijk die belofte dat Gods geest in ons woont en altijd bij ons zal zijn. Daar kan niemand iets aan veranderen. Ook wij zelf niet. Gods geest blijft in ons. En nou, zo kunnen we nog wel heel wat kostbare en grote beloften in de Bijbel terugvinden. Opdat gij daardoor deel zult hebben aan de goddelijke natuur. En dus die belofte is wel belangrijk dat je die leest. Dat je gaat onderzoeken welke beloften dat God gegeven heeft. En gaat leren zien dat ze kostbaar zijn en dat het grote beloften zijn. Dat het niet zomaar iets is dat je met een kluitje in het riet gestuurd wordt. Maar dat het werkelijk iets van waarde heeft en van blijvende waarde heeft. opdat je daardoor deel zult hebben aan de goddelijke natuur. Dat betekent dat je Gods DNA in je hebt. En dat is niet zo vreemd. Want we zijn uit de mens geboren. En we hebben het DNA van de mens in ons. Maar door de wedergeboorte, wat betekent dat we uit God geboren zijn, hebben we Gods DNA in ons. Daar zouden we ons eigenlijk meer van bewust moeten zijn. Wat dat betekent, dat God zo één met je wil zijn. En dat hij zo graag je wil laten genieten van zijn aanwezigheid en zijn nabijheid. Juist ook in moeilijke momenten. In pijnlijke momenten. En je begrijpt er soms niets van. Een van de dingen, ik meen dat ik het hier wel gezegd heb, maar het raakt me nog elke dag. Dat mijn vriend en broeder stervende was. En dat heeft 3 weken geduurd met verschrikkelijke pijn. Onvoorstelbaar door alle morfine en wat hij ook kreeg heen. Nou, mensen zeggen wel eens, hij sterft van de pijn. Nou, sorry dat ik het zo zeg, maar dat is echt onvoorstelbaar. En we hebben erbij gezeten. En we hebben gehuild, we hebben gesmeekt en we hebben geroepen aan God. Hij verlangt naar u, haal hem thuis en verlos hem uit deze ellende. Maar het gebeurde niet, het gebeurde niet. En dat begrijp je niet. Hè? Maar 1 ding heb ik wel gezien, dat begreep ik ook niet. Dat zijn vrouw die zo verschrikkelijk veel in medelijden met hem had, haar hand op zijn hoofd legde. En zei, Wim, houdende, ik zou zo graag iets voor je willen doen, jongen, maar ik kan het niet. En zei, Henny, het geeft niet. Het is goed wat God doet. Daar begrijp ik er niets van. Aan de ene kant die pijn, bijna niet menselijk te ondergaan, om het zomaar te zeggen. Maar dan zie je ook wel dat je niet boven vermogen verzocht wordt. En dat alle dingen medewerken te goede, maar daar kom je later pas achter, hè. Want dat maakt het ook wel indruk op zijn kinderen. He, maar dat je dan zoveel pijn hebt en ook kunt zeggen, het is goed wat God doet. Ken je God zo? Ik heb hem heel wat jaren gekend. En ik heb er heel wat jaren deur in deur werk mee gedaan. En we kenden elkaar naar het hart. Maar ik heb van hem geleerd en hij van mij. Dat was zo mooi. Waarom? Omdat we beide een verlangen hadden om God te leren kennen. Om dichter bij hem te zijn. Dat God tegen je zou zeggen, gij zeer beminde man. Je durft het bijna niet te zeggen. Van jezelf. Maar dat verlangen. Een verlangen om God in alles te behagen. Wat hebben we er ons eruit gestrekt? En wat heeft God ons gezegend? Maar even zo goed gebeurde dit. En je begrijpt er niks van. Maar ik hou nog evenveel van God. Hij is mijn vader. En hij blijft mijn vader door alles heen. Hij vraagt niet, begrijp je mij? Hij staat zo ver boven ons, dat we niet eens het recht hebben om hem de verantwoording te roepen. Maar hij vraagt niet, begrijp je mij? Hij vraagt, vertrouw je mij? Weet je, dat is belangrijk. Vertrouw je hem. En met elkaar, zoals we hier zijn, kunnen we dat elkaar gewoon beleiden. We zijn al zo vaak teleurgesteld. We zijn al zo vaak omgevallen met mensen. Misschien wel met onze ouders. Misschien wel met onze kinderen. Misschien wel met de liefde die we hadden. We zijn zo vaak omgevallen. Omdat ons vertrouwen beschaamd werd. Maar met hem, als je hem vertrouwt, zijn vertrouwen, of het vertrouwen in hem, zal je nooit beschamen. En het is een uitdaging. En ik wil u ertoe oproepen. Denk nog eens na over deze woorden. Ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen. Maar de tijd gaat ook gewoon door. En ja, dan staat er nog dat laatste van die regel. Er staat, door die goddelijke natuur ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in deze wereld heerst. En wij leven nog steeds in deze wereld. Een wereld van verderf. Dat zien we om ons heen. Daar hoef je niet eens je best voor te doen. En we leven in deze wereld. En God weet waar we leven. Maar door zijn goddelijke natuur zijn we ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. En natuurlijk, Omdat we in deze wereld leven, gebeuren er ook dingen. Bij mij komen er soms gedachten binnen waarvan ik schrik. Ik denk, hoe is het mogelijk? Een kind van God, zulke gedachten. Dat komt, daar kunnen we niets aan doen. Maar waar we wel iets aan kunnen doen, want die autoriteit en die kracht woont in ons, om die gedachten onder het bloed van de Heer Jezus te brengen. Of met de woorden van Hebreeën, dat we bidden, Here, wilt u onze gedachten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dat is belangrijk. Gedachten die komen. We zijn nog steeds mens in de oude verpakking, in het vlees. En het vlees wil telkens weer opnieuw toch overwinnen. Maar ja, als we heel dicht bij de Heer leven. En we zijn ons bewust van die goddelijke natuur. En we zijn ons bewust dat we een even kostbaar geloof hebben als Petrus. En alle die de Heer Jezus Christus gevolgd zijn. Als we daar ons van bewust zijn, dan worden die gedachten ook minder. Ik vind het zo mooi. Als je werkelijk de tijd neemt om gewoon met de Heere God te beginnen 's morgens. Dan heb je al heel wat gewonnen. We leven in een tijd dat de meeste mensen geen tijd meer hebben om dat te doen. Dat is even rennen naar de badkamer. Heere God, dank u wel dat ik er weer ben vandaag. Wil u me ook nog helpen? En de rest doen we in de file. Ja, niet iedereen, maar ik hoor dat toch wel. Hè? Een tijdje geleden nog een broeder. Hij zei, Bijbelstudie, elke morgen Bijbelstudie. Ik zei, is dan maar net te vertellen dat je 10 minuten nodig hebt om uit je bed te komen en in de auto te komen. Ja, maar dat doe ik ook in de auto als ik in de file sta. Dat is prachtig. Je staat een uur in de file, een uur Bijbelstudie. Ik heb het zo vaak geprobeerd, dat lukt je niet. Dat lukt je echt niet. Bijbelstudie betekent dat je dus leest en vraagt, Heere God, wat wil u me hierdoor zeggen? En ze, nou, dat is een mooie kleur. Dat is een aardige man. Dat is een aardige vrouw. Oh ja. Dat kan toch niet? Dat kan niet. Dan heb je wel een stukje in de Bijbel gelezen, misschien, daar heb je misschien wel over gedacht. Maar dat is geen Bijbelstudie. Bijbelstudie is stil worden voor God. En bidden de Bijbel lezen. En weet je wat er gebeurt? Als je zo de Bijbel gaat lezen, dan gaat de Bijbel jou lezen. Ja, dat is niet vervelend, soms wel, hè, dat is even wennen. Maar goed, dan laat de Bijbel ook zien waar je in tekort schiet. En wat de Heere God liever anders zou zien in je leven. Ja, dat gevaar loop je. Maar het is de moeite waard. En dan kom je erachter wat Petrus en ook Paulus en zo. En, bedoelen met dat even kostbare geloof. Want je geloof is kostbaar. Onvoorstelbaar kostbaar. Een miljardair komt niet in de buurt van de kostbaarheid van je geloof. Zullen we hem danken. Hemelse Vader, wil u zo hartelijk danken dat we uw woord vanmorgen voor een klein stukje mochten lezen en overdenken. En dan, ja Heer, dan willen we u vragen. Wilt u door uw Heilige Geest dit in ons hart uitwerken? Heere, dat we gaan zien dat we zo bevoorrecht zijn. En dat we zo rijk zijn. En dat we ook al leven we in deze wereld, in deze verdorven wereld. En al leven we met angstige mensen om ons heen. En met verschrikkelijke dingen om ons heen. Want we horen ook rampen en oorlogen en hongersnoden. Heer, er gebeuren verschrikkelijke dingen. Maar te midden van dat alles mogen wij leven met uw rust en met uw vrede. Omdat we mogen weten dat u deze dingen al voorzegd heeft. 2000 jaar geleden heeft u ons al door de broeders die de Bijbel hebben geschreven laten weten dat zulke dingen gaan gebeuren. En dat het niet minder zal worden, maar dat het erger zal worden. Maar u heeft ook een geweldige belofte gegeven dat er een moment zal komen dat u ons thuis haalt om voor eeuwig bij u te zijn. U heeft ons ook een belofte gegeven dat we ons moeten verblijden, niet in de omstandigheden, maar in u, in de Heere. En als we ons verblijden in u, ja, dan zijn we werkelijk blij. En we danken u ook dat we mogen weten dat we, ja, met alle dingen die we niet begrijpen, met alle moeite, zorg, pijn, verdriet, rouw, als we bij u komen, dat u ons uw rust en uw vrede wil geven. En dat u ons een kostbaar geloof, eigenlijk hebben we dat al ontvangen, maar dat u ook wil dat we dat uitwerken in ons leven. Dat we gaan leven vanuit het kostbare geloof. En dat we de genade en de vrede ook meer gaan ontdekken die u ons wil geven. Dat u die genade en vrede wil vermenigvuldigen, zodat we er meer en meer van gaan ervaren in ons leven. Heer, en dat we ook mogen weten en gaan ervaren dat uw goddelijke kracht in ons woont. O Heer, begrijpen? Nee, we kunnen het niet. Maar geloven, ja, dat kunnen we wel. En daartoe is ook uw geest gegeven. Want uw geest getuigt met onze geest dat we uw kinderen zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn we erfgenamen, zelfs mede-erfgenamen van Christus. We zijn zo bevoorrecht, dank u wel. En dan ook nog dat we zelfs de goddelijke natuur, dat we daar deel aan hebben. Heer, dank u wel. En wil het maar zelf uitwerken. Wil alle woorden die van mij waren vanmorgen maar wegnemen. En wil u dat wat u deze morgen tot ons persoonlijk wilde spreken, maar uitwerken in ons hart. Dat het mag zijn tot meerdere glorie van uw naam. Tot opbouw van ons geloof en tot opbouw van de gemeente. Heer, zegen zo ook deze gemeente. We danken u, Heer, dat we zo bij elkaar mochten zijn deze morgen. Op een andere wijze. Afstand houdend van elkaar. Maar wat is het heerlijk. Dat we zomaar bij u mogen binnenkomen. En dat we bij u geen afstand behoeven te houden. Maar dat we zelfs ons hoofd tegen uw hart mogen laten drukken. Als we daar binnenkomen in uw heiligdom. En u ons met uitgestrekte handen verwelkomt. Heer, straks. Maar eigenlijk ook vanaf het moment dat we tot geloof gekomen zijn. Want elk moment dat we uw aangezicht zoeken, strekt u uw handen naar ons uit. U bent God, de Almachtige, de Eeuwige, de Onveranderlijke. Geprezen zij uw naam, in de naam van de Heer Jezus. Amen.